Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. De eerste psalm is de kinderpsalm, psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdekt mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leert mij hoe vergankelijk ik zij. En dan zingen we aansluitend ook het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39, het derde en het vijfde vers. Ook deze middag doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen aansluitend erop uit Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Sire naam. En wij zingen dat ook met het oog op de prediking, waarin het gaat over Jezus die komt bij zijn discipelen, waarbij deze psalm dus in vervulling gaat. En in ieder spreken nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Here zoeken in het gebed. Getrouwe en grote God in de hemel, als we aan de middag van deze dag met elkaar hier samenkomen, dan is dat hier in het besef dan dat wij voor uw aangezicht komen en dat wij hier op de plaats staan en zijn waar uw woord is opengegaan. Waar wij met elkaar hebben beleden dat u de God en Vader bent van onze Heer Jezus Christus die deze hele schepping gemaakt heeft. En daarmee hebben wij beleden dat u het recht op ons heeft. Omdat wij uw schepsel zijn. Wij hebben ook beleden dat u de Vader bent van onze Heer Jezus Christus. Die niet alleen de schepping heeft gemaakt, maar ook de herschepping in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat willen wij u leren kennen, wij tot uw Zoon moeten gaan. En wij hem moeten leren kennen. Hoe hij gegaan is ook in zijn kruisweg en geleden heeft. Maar hoe hij ook is opgestaan uit de doden. Om zijn heil, wat hij heeft tot stand gebracht, mee te delen aan zijn kinderen. En als wij dan vanmiddag samengekomen zijn, dan is dat juist om daar onze ogen op te richten. Om het werk wat Christus tot stand heeft gebracht te gaan zien. En om te mogen gaan delen in de gave die uw Zoon uitdeelt. Aan allen die bij hem horen. En die door het geloof hun ogen zijn gaan zien op de gekruisigde. Wij bidden dan ook deze middag dat u tot ons komt en in ons midden bent. En wij mogen daar verwachtingen van hebben. Want u heeft zelf gezegd en beloofd dat waar er twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En daarom vragen we u, Heere, vervul die belofte. Dat u zelf in ons midden bent door woord en geest. En opdat wij diezelfde kracht mogen gaan ervaren als die de discipelen ontvingen toen u aan hen verscheen en tot hen kwam. Want Heere, als wij toch vanmiddag gaan luisteren en gaan zien op dat wat u 2000 jaar geleden gedaan heeft aan uw discipelen, dan is dat toch niet alleen een herinnering van het feit wat toen heeft plaatsgevonden, maar dan is dat toch, Heere, om in diezelfde kracht te mogen gaan delen. En met die verwachtingen te gaan luisteren dat wat u toen deed, ook nu door uw geest zal geschieden, door de prediking heen. En dan bidden wij dus van u, Heere, vervul dan uw belofte van uw komst ook deze middag. En geef, Heere, dat uw vrede gezien mag worden en dan ook ervaren mag worden. En dat ook in deze gemeente het mag ervaren worden dat uw blijdschap in hen tot vervulling komt. Want waar u komt, o Zoon van de Vader, daar brengt u ook uw gaven mee. En dan brengt u ook alle zegeningen mee die nodig zijn op reis naar de eeuwigheid. Om door deze tijd heen te gaan. Waar zullen wij anders vrede vinden, Heere, dan in uw Zoon? Laat zo de harten geopend zijn vanmiddag, Heere. En werk met uw geest krachtig onder ons. Neem alle verhinderingen weg, Heere, die er kunnen zijn. Onze gedachten die misschien wel vol zijn van andere dingen. Zorgen die ons omringen. Vrees, onrust, twijfel, bestrijdingen, aanvechtingen of onverschilligheid. Een gehard hart wat misschien door alle pijnen steeds verder dicht is gegaan en daarmee steeds minder ontvankelijk is geworden voor uw woord. Heren, wij weten dat als u komt, brengt u ook die macht mee om alles te doorbreken. Dat deed u ook bij uw kinderen. Dat doet u ook vanmiddag. Dat kunt u doen. Daar vragen wij u om. Wij zijn hier samengekomen als gemeente om te mogen ontvangen uit uw woord. Om uit te mogen rusten en toegerust te worden. Om te staan ook in deze maatschappij. Wij bidden, Heren, voor de maatschappij om ons heen. Waarvan we steeds verder ook zien, Heer, hoe zij van u afdwaalt. Mogen wij in een steeds donker wordende wereld steeds dieper gaan beseffen dat het getuigenis van uw woord door moet gaan. Als een lichtend licht tegen een donkere achtergrond. Wij bidden, Heren, voor een wereld die verloren gaat wanneer het getuigenis niet gehoord wordt. En daarom bidden wij u ook, Heren, voor de overheid en voor het koningshuis. Opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. En dat de bediening van uw woord door mag gaan. Zegen dan ook de overheid en zeker ook in het proces wat nu plaatsvindt. Om tot de regering te komen. Wees u zelf daarin aanwezig, Heren. En wij bidden u ook dat het getuigenis, het christelijk getuigenis, ook daarin gehoord mag worden. En het ook nog tot een weerstand en tot een remedie mag zijn tegenover alle ontwikkelingen op ethisch gebied. We bidden voor het Koningshuis wat in deze week opnieuw de Koningsdag mag vieren en het land met hen. Wij dragen ze aan u op, Heren. Werkt u ook in en door hen en onder hen. Wij bidden, Heren, voor het onderwijs, voor leerkrachten, de docenten. En voor de leerlingen. Wij zeggen u dank, Heren, voor de rijke genade van u, dat we in dit land nog steeds het onderwijs mogen hebben, wat geworteld is op uw woord. En onderwijs wat gevormd mag worden vanuit uw woord. En wij bidden, Heren, dat dat bewaard mag blijven. En zegent u dat onderwijs, Heren. En geef de docenten wijsheid en genade om ook in deze tijd de jonge mensen toe te rusten voor de maatschappij waar zij in komen te staan. In bijzonder bidden we ook voor die studenten die studeren aan de universiteit of op andere scholen waarin het christelijk geluid niet gehoord wordt, waarin ze soms pal moeten staan voor uw woord en dat moeilijk vinden. Geef hen wijsheid, Heer, en inzicht. En wilt u hen ook geven het inzicht dat de christelijke boodschap niet een achterhaalde boodschap is, met alle toegenomen wetenschap en kennis. Wij bidden, Heere, voor de aankomende periode, waarin er een periode van rust mag zijn, een vakantie. Geef dat het een periode van bezinning, van rust en toerusting mag zijn. En laat het tot zegen zijn voor de gezinnen. En mogen ze genieten van het samen zijn wat daarin ook vaak mag gebeuren. Wij bidden, Heere, ook deze middag voor echtparen zonder kinderen. Wij dragen ze aan u op, Heere. U kent hen en u weet hoe zij die weg gaan. U weet, Heere, dat die weg vaak een weg van pijn en verdriet is, waarin het gemis van kinderen gevoeld wordt. Wij dragen ze aan u op, Heere, als dit hun weg is die zij gaan moeten. Wees bij hen en geef hen kracht. Maar wij bidden hen ook toe, Heere. En dat heeft u ook bewezen. En dat heeft u ook laten zien dat er ook wegen gegaan kunnen worden. Waarin u de kinderzegen niet hebt gegeven. Omdat u een ander doel met hen had en hebt. En Heere, wilt u dan geven dat ze dat mogen zien. En in die kracht verder mogen en kunnen gaan als u met hen een andere weg voor heeft. Opdat zij in die weg mogen beleiden, onze weg is tot verheerlijking van uw naam. En dat geldt, Heere, voor een ieder van ons in al het lijden en de moeite die we ons overkomt. Dat wij dat in dat perspectief mogen gaan zien. Dat achter al die moeite uw genade gaat, die ons draagt en die ons leidt. Opdat wij met heel ons leven uiteindelijk en ook met deze middag mogen zeggen, het is tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Laat dat ons verlangen zijn en laat dat ook de uitkomst zijn van deze middag. Wij bidden dit in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit Johannes 20. We staan ook deze dag opnieuw stil bij de uitkomst en de betekenis van Pasen aan de hand van de verschijning van aan de discipelen. Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met 23. Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met 23. Toen het dan avond was, op dezelfde eerste dag van de week, en toen de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, omvrezen van de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En toen hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. De tekstwoorden voor deze middag, die zijn het de versen 19 tot 21a. Waarin het dus zou gaan over de komst van de Heer Jezus bij de discipelen. Zijn groet en zijn tonen van zijn handen. En dan opnieuw de groet vrede zij u lieden. Voordat we daarbij stilstaan gaan we eerst met elkaar zingen uit Psalm 72. De versen 1, 2 en 4. Psalm 72, vers 1, 2 en 4. Waarin er al vanuit het Oude Testament uitgezien werd naar de vrede die tot stand zou komen na de opstanding door de Heer Jezus Christus. Vers 1. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s Konings Zoon. Vers 2, de bergen zullen vrede dragen en de heuvels het heilig recht. En ook vers 4, het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Psalm 72, vers 1, 2 en 4. Jezus vervult zijn beloften uit de paaszaal. Daar gaat het vanmiddag over. Jezus komt bij zijn discipelen. En dat is niet zomaar een geschiedenis die 2000 jaar geleden plaatsvond. Maar wij worden vanmiddag als het ware meegenomen naar die paaszaal. En krijgen daar een indruk van wat de Heilige Geest in het midden van de gemeente nu wil doen. Want wat Jezus daar deed, is de Heilige Geest gaan doen in de gemeente en in de 2000 jaar die daarna komen. Dus als het thema vanmiddag is, Jezus vervult zijn belofte uit de paaszaal. Dan is het de bedoeling dat wij in die verwachting gaan luisteren. Dat ook vanmiddag die belofte uit de paaszaal in ons hart in vervulling gaat. Welke belofte? 3. Als eerste de belofte van zijn komst. Jezus kwam. Als tweede de belofte van zijn blijdschap. De discipelen werden verblijd. En als derde de belofte van zijn vrede. Vrede, zei u lieden. De belofte van zijn komst, de belofte van zijn blijdschap en de belofte van zijn vrede. Als eerste dan die belofte van zijn komst. En die was allerminst vanzelfsprekend. Kinderen, hebben jullie het ook wel eens dat je vol aandacht zit te luisteren als je moeder of je vader een boek leest? En dan bij dat laatste hoofdstuk, dan slaak je een zucht en denk je, hè, het boek is uit, wat jammer. En eigenlijk vind je het toch wel heel jammer dat het boek uit is. Waarom? Misschien wel omdat je zegt, het klopt niet. Dat boek is uit, maar het hoort niet uit te zijn. Het lijkt nou net alsof er verder gelezen moet worden, maar het is uit. Het stopt ineens. Het klopt niet. Eigenlijk, en dan vraag je dan aan mama, mama, is er nog een deel? Komt er nog een boek na? En dan zegt je moeder misschien wel, nee, het is er niet. Het is toch echt uit? Ja, maar hoe gaat het dan verder? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, zo'n ervaring, en dan nog wel een stukje erger, hebben de discipelen ook meegemaakt. Het verhaal is uit. De Heere Jezus is gestorven aan het kruis. En het is over. En het klopt niet. Waarom gaat het niet verder? Zij verwachten hem helemaal niet. En dat ze het niet snappen dat het verder gaat, dat is de reden dat ze die eerste dag van de week bij elkaar zijn gekomen. Ze komen daar niet bij elkaar omdat ze dat nou eenmaal de eerste dag altijd deden. Er is verwarring ontstaan. Want 's morgens is Maria al geweest en die heeft 2 discipelen gevraagd mee te gaan. Die anderen waren misschien wel op een andere plek in Jeruzalem. En die zijn meegegaan naar het graf en het graf is leeg. En Maria die zegt later, ik heb de Heer Jezus gezien. Hoe kan dat nou? Verwarring. En dan later, die andere vrouwen die getuigen er ook van. En zelfs Petrus heeft de Heer Jezus gezien. En dat gaan ze met elkaar bespreken, die avond op de eerste dag van de week. En ze hebben het gehoord en ze weten het met elkaar, de Heer Jezus is opgestaan. Maar ze begrijpen er niets van. Ze kennen de feiten, maar de kracht daarvan ontbreekt. En dat is een boodschap alleen al. We kunnen de feiten kennen van de opstanding, maar de kracht ervan in ons eigen leven niet ervaren. Dat was bij de discipelen aan de hand. Want later, laat op de avond, komen die Emmausgangers terug. En die hebben hem gezien en die doen die gesloten deur, die wordt opengedaan voor hen. En dan komen ze binnen en dan beginnen ze hun verhaal te vertellen. Nee, de discipelen groeten hen. En die zeggen tegen die Emmausgangers, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Cephas gezien. Gesloten deuren. Ze kennen, ze weten dat hij is opgestaan. En dat hij van Petrus is gezien, die heeft ervan getuigd. En toch is er verwarring. En zijn de deuren dicht. Want stel je voor dat ze hier aangemerkt worden als een groep die het werk van Jezus gaat voortzetten. Ze zijn bevreesd voor de Joden. Al die details die we nu met elkaar even zo langslopen uit vers 19, die krijgen vaak heel veel aandacht. Gesloten deuren. Maar al die details die zijn niet bedoeld om ons te laten verbazen over die gesloten deuren, maar die zijn bedoeld om ons te laten zien dat de Heer Jezus niet verwacht werd en toch kwam hij. Want waar gaat de aandacht in dit gedeelte naar uit? Wat is de zin van vers 19? Jezus kwam en stond in hun midden. Daar gaat de aandacht naar uit. Jezus kwam. Die gesloten deur is het probleem helemaal niet. Die laat wel zien hoe de discipelen bij elkaar zaten. Maar daar zit helemaal niet onze verbazing. Dan kunnen we wel over nadenken. Waarom is die deur gesloten? En waarom is de Heer Jezus daar doorheen gegaan? En hoe is dat gebeurd? Als Jezus komt, neemt hij alle macht mee die nodig is om binnen te komen. Als hij opstaat uit de dood, dan is die steen al weg en het graf is open. Die onmogelijkheid heeft plaatsgevonden, de engelen zijn gekomen, die hebben die steen weggerold. Als Petrus uit die gevangenis gehaald moet worden door die gesloten deuren heen, dan zijn daar opnieuw de engelen die klaarstaan om het werk te doen en ze doen die deur open en Petrus gaat naar buiten. Wij zien vaak op moeilijkheden die er zijn en dan letten we daarop en dan vinden we dat een wonder. Maar vanmiddag gaat het niet over het wonder van de gesloten deur, maar het gaat over het wonder dat Jezus komt. Daar moet alle aandacht naar uitgaan. En als Jezus komt, neemt hij belemmeringen weg. En dat is ook in ons leven zo. Er kunnen van allerlei belemmeringen in ons leven zijn, waardoor we gesloten zijn voor het evangelie. Er kunnen ook allerlei belemmeringen en redenen zijn, waardoor we de kracht van het evangelie niet in ons leven ervaren. En dan denken wij, hoe moet dat weggenomen worden? En zou God wel in staat zijn om dat voor mij weg te nemen? Deze tekst laat zien dat onze verwachting moet zijn dat Jezus moet komen. En als Hij komt, zijn persoon, dan neemt Hij alles mee wat nodig is om de belemmeringen uit uw hart weg te nemen. Hoe weten we dan dat het in deze tekst hier om gaat? Dat Johannes zo op een hele subtiele, op een hele voorzichtige manier ons bewust maakt waar het om gaat. Hij zegt Jezus kwam. Nou, Lucas zegt dat er niet bij. Lucas zegt alleen Jezus stond in het midden. Maar Johannes wijst ons erop Jezus kwam. Johannes laat zien wat hij beloofd heeft, dat gaat hij doen. Wat hij in de paaszaal gezegd heeft, gaat hier in vervulling in deze verschijning. En dat gebeurt niet zozeer bij Maria en bij de Emmausgangers. Maar juist aan zijn discipelen, waar hij zoveel tijd mee heeft doorgebracht, waarin hij in die paas al zoveel rijke dingen heeft gezegd. Juist die verschijning is erop gericht om die belofte die in die paas zal gegeven zijn, tot vervulling te laten komen. En daarom is hij opgestaan en verschijnt hij hier aan de discipelen. Leest u maar mee even, dan gaan we even terugbladeren, Johannes 14. Johannes 14, vers 18, daar heeft de Heer Jezus gezegd, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Dat heb ik beloofd. En daarom zegt Johannes, hij kwam. Hij brengt die belofte in vervulling. En die belofte die in vervulling gaat, dat Jezus komt, maakt ook dat al die andere beloftes ook in vervulling gaan. Namelijk vers 19, die laatste regel, maar gij zult mij zien, want ik leef. En gij zult leven. Waarom kwam Jezus bij de discipelen? Om te laten zien dat hij leeft. En om het leven mee te delen aan zijn discipelen. En gij zult leven. Dus dat is de reden dat hij gekomen is bij deze discipelen. Hij is gekomen. In het christendom gaat het ook om dat ene punt. Dat Jezus komt in ons leven. Waar begint ons leven? Daar waar Jezus de centrale plaats gaat innemen in ons leven. Johannes schrijft al deze dingen en hij zegt straks, opdat gij gelooft in Jezus Christus en gelovende het leven hebt in zijn naam. We kunnen met heel veel ervaringen zitten, we kunnen met heel veel dingen worstelen. Maar er is door God maar één antwoord gegeven op alles wat er is in deze wereld. Dat is namelijk Jezus Christus, zijn eigen Zoon. En waar Hij komt, daar brengt Hij een verandering tot stand. En daarom is deze eerste belofte zo nodig in ons leven voor ons allemaal. Dat Jezus komt in ons leven. En dat Hij daadwerkelijk ook een realiteit wordt in ons leven. Niet alleen een kennis van 2 jaar geleden, maar dat Hij ook daadwerkelijk leeft in uw hart. Dat u met Paulus zegt, het heeft God behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Mijn ogen zijn opengegaan voor Hem. Dat is mijn leven geworden. 1 ding weet ik. Zonder hem kan ik niet meer. Hij leeft. Maar nu met Pasen mag ik zeggen, ik leef door hem. Die belofte gaat in vervulling. Daar waar het getuigenis van het evangelie gaat. Want dat de Heer Jezus hier komt, bij zijn discipelen, is niet zomaar een komen. Hij zegt, zoals ik nu gekomen ben bij de discipelen, met mijn hele persoon, en de gave gaat uitdelen aan de discipelen, zo krijgen jullie een prachtige afbeelding te zien, een plaatje te zien, van dat wat de Heilige Geest hier na mij gaat doen. Hoe gaat de Heilige Geest werken? Nou, dat zien we in deze verschijning. Zoals Christus bij zijn discipelen verscheen, zo werkt de Geest nu in de gemeente door. En als eerste maakt hij Christus openbaar. En dan daarna gaat hij de gaven van Christus uitdelen. De gaven van blijdschap en de gaven van vrede. Jezus komt. En hij groet zijn discipelen. Hij doet dus twee dingen. Hij groet hen en dan gaat hij zijn tekenen tonen. En die gaan ons iets zeggen over zijn komst en de betekenis van zijn komst. En die groet, vrede zij u lieden. Het is een gewone Joodse groet. Shalom in het Hebreeuws. Eirene in het Grieks. Het is een gewoon woord waarin ze elkaar begroeten. Shalom betekent, hè, is er vrede? Is er rust? Is er harmonie in jouw hele gezin? In jouw huishouding? In jouw werk? Als ze elkaar shalom toewensen, dan wensen ze toe dat het in orde is. Dat er een harmonie is in jouw leven. En dat ziet niet zozeer over een innerlijke rust. Is het vrede, dan is het wel in jouw hele toestand. En dat is een gewone Joodse groet. Hier krijg je net even iets meer accent. Want het laatste wat Christus gezegd heeft daar in die paasal, een van de laatste dingen, is dat hij hen gegroet heeft. Vrede laat ik u. Dat was ook zo'n groet. En wat doet hij hier bij zijn komst? Vrede, zei u lieden. Het maakt de discipelen alert als het ware van let op. Dat wat uit die paasal daar gesproken is, dat krijgt hier een vervolg. En nu ga ik verder met wat er in de paasal gezegd is. Ze worden als het ware alert met deze groet. Toch hebben de discipelen dat nog niet direct begrepen. Hij gaat hun de tekenen tonen van zijn handen en van zijn zij, zegt Johannes, om te laten zien wie hij is. Want opmerkelijk is het dat Christus een groet van vrede geeft en in plaats dat de vrede komt bij hen, ontstaat er verwarring en onrust. Je zou zeggen, ze hebben er met elkaar over gesproken, die Jezus is werkelijk opgestaan. Hij is van Cephas gezien en vervolgens is die in hun midden. En in plaats dat ze blij zijn, ontstaat er verwarring en vrees. Precies het tegenovergestelde van die groet. En ze denken dat het een geest is. Jezus is verschenen en ze hebben zijn komst niet begrepen, zijn verschijning niet. Hoe komt dat, gemeente? We hebben er wel eens over nagedacht waarom ze ontroerd zijn. Ze herkenden hem toch? En dat hij dan vervolgens tekenen gaat laten zien in zijn handen en zijn voeten, zegt Lucas. De tekenen dat hij aan het kruis heeft gehangen. Dat is toch niet nodig als je iemand 3 jaar kent? De kinderen, als jullie op school zijn en je gaat voor het eerst naar school, dan stel je je voor en dan vertel je wie je bent. En dan zeg je misschien waar je gewoond hebt en wat je leuk vindt om te doen. En dan vertel je iets over jezelf. Stel dat je nou al in de 3 jaar op school zit en je zit in groep 4 of in groep 5. En je komt dan weer naar de vakantie op school, dan hoef je je toch niet voor te stellen. Dan ken je iedereen toch? Dan hoef je toch ook niet te vertellen wie je bent. De Heer Jezus heeft 3 jaar gewandeld met zijn discipelen. Waarom moet hij nou vertellen wie die is? Dat hoeft toch niet? Dan hoef je toch ook niet verward te zijn als je een bekende tegenkomt? Wat is hier aan de hand? Waarom is deze verwarring er? Maar het is zo, gemeente, dat hier wel dezelfde Jezus komt en toch een andere Jezus. Het is dezelfde Jezus die aan het kruis gehangen heeft. Dat laten de tekenen in zijn handen zien. Hij is werkelijk mens. Maar het is een ander lichaam waar hij naar is opgestaan. Zijn lichaam is gezaaid in oneer in het graf. En hij is met een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam, opgestaan. die herschepping, de nieuwe schepping, waar iedere christen naar uitziet, die straks gaat komen, het nieuwe leven en de onsterfelijkheid, is hier bij Christus al begonnen. En dat is uniek. Dat was niet bij Lazarus toen hij uit de dood opstond, want die stond met hetzelfde lichaam op. En was gewoon herkenbaar als een broer van Maria en Martha. En dat waren alle opstandingen. Maar deze opstanding is uniek. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En wat zegt dat? Dat hij de eerste is met een nieuwe schepping. En dat heeft mede deze verwarring tot stand gebracht. En deze verbijstering. Er is een nieuwe schepping zichtbaar geworden. Wat straks voor onze ogen ontvouwd zal worden als we hem in heerlijkheid mogen gaan zien, dat gebeurt hier al. Zijn komst betekent de nieuwe schepping die is aangebroken. Dat is de rijkdom van zijn verschijning. En wat betekent dat, die nieuwe schepping? Dat een ieder die dan op Christus ziet, mede met hem gaat delen in dit nieuwe leven. Want wij worden met hem opgewekt in een nieuw godzalig leven. Wij worden met Christus opgewekt en we zijn met hem in de hemel gezet. Die nieuwe werkelijkheid is aangebroken. En om bij de kinderen terug te komen, hè, begon in het begin met een boek. Er was geen deel 2, je moeder wist het niet. En dan kom je op school en dan ga je in de bibliotheek kijken en ineens blijkt er wel een deel 2 te zijn wat verder gaat. En je bent verbaasd. Dan wil je dat boek pakken, want je wil verder lezen. Nou, het is als het ware alsof Pasen nou dat tweede deel is. Wat niemand voor mogelijk had gehouden. Nu gaat het tweede deel open. En nou komt Christus om dat mee te gaan delen aan zijn discipelen. Een nieuwe schepping. Die herkenningstekenen. Waarom zijn die dan nog meegegaan in die nieuwe schepping, kunnen we ons afvragen. Nou, dat nieuwe leven wat Christus gaat tonen, waar hij zijn discipelen in mee gaat delen, die dragen de tekenen van het lijden nog altijd met zich mee. Opdat wij tot in alle heerlijkheid ons zullen herinneren dat die heerlijkheid alleen tot stand komt door het kruis. Kruis en Pasen zijn niet los van elkaar. Dat nieuwe leven kunnen wij nooit ontvangen zonder dat kruis. De heerlijkheid van God is niet los te verkrijgen buiten dat kruis om. Daar zullen we ons altijd aan moeten herinneren. Zelfs in de heerlijkheid zal het lied gezongen worden. Gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. Het getuigenis van de zonde en van het lijden gaat zelfs tot in heerlijkheid door. Niet meer vermengd met die droefheid, maar wel tot een diepe reden van verwondering en blijdschap. Om te zien uit welke grote nood we verlost zullen zijn. Die tekenen gaan mee de nieuwe schepping in. Herinneringstekenen. Lucas heeft ook over die tekenen gesproken. En hij zegt die tekenen aan zijn handen en zijn voeten. Hij heeft het niet over zijn zij. Johannes wel. Johannes zegt, hij toonde de tekenen van handen en zijn zij. Weer een klein verschil. En waarom heeft Johannes dat? Johannes heeft als enige ook de geschiedenis bij het kruis dat die speer aan de zij van Christus is gestoken. Hij waarschijnlijk bedoeld om te kijken of hij wel echt gestorven was. Maar dan moet u voorstellen, Johannes zegt, ik heb erbij gestaan en mijn getuigenis is waarachtig. Toen Christus die woorden uitsprak, het is volbracht. En hij buigde zijn hoofd en gaf ten geest, is hij niet omgekeerd en weggegaan. Hij is blijven staan. Diep bedroefd. Diep bedroefd. Daar hing de verlosser. Maar het was de verlosser niet. Het was iemand die de dood is ingegaan aan het kruis. En hij heeft gezien en er kwam daar een soldaat en die heeft die speer aan die zijkant gestoken. Na al die uren dat heeft moeten wachten daarop. S'avonds laat is hij gekomen en hij heeft er gekeken. Maar met dat hij daar stond en zo vol smart was. En die speer in zijn zij is gegaan. Heeft hij het misschien toen of misschien later herinnerd. En die profetie uit Zacharia 12 in gedachten gekregen. Ze zullen zien op wie zij doorstoken hebben. En ze zullen rouw klagen. Met een zeer zware rouwklagen. Opmerkelijk is als Johannes deze dingen beschrijft in Johannes 19. Dat er met die speer gestoken wordt. Dat er niet staat dat die profetie in vervulling is gegaan. Hij herinnert alleen aan dat woord. En in eerste instantie betekent dat hij werkelijk gestorven is. Maar die zij, die krijgt een diepere betekenis bij Johannes. Namelijk, deze profetie gaat in vervulling vanaf dat moment dat Christus is verschenen. En waarom? Die profetie van Zacharia 12 zegt de 10 dagen. Dat is de tijdstip van de Heilige Geest. Zullen zij gaan zien op wie zij de stoken hebben en ze zullen gaan rouwklagen. Die zijsteek wordt een getuigenis dat de Heilige Geest aan het werk gaat om die droefheid tot stand te brengen. En dat Christus nu weer zijn zij laat zien deze dagen zijn aangebroken, dat een ieder op mij zal zien. En zij zullen op mij zien als degene die doorboord is, die doorstoken is. En dan zullen zij over mij gaan rouwklagen. Dat teken waarin ze konden zien dat hij echte Christus was, is een overwinningsteken gaan worden. Vanaf dit moment gaat de Geest werken om mensen te overtuigen dat ik de gekruisigde ben. En Johannes die heeft dat gehoord en Petrus heeft dat gehoord. En als hij dus op de Pinksterdag staat en de Christus verhoogt en hem schildert voor de ogen van de mensen, en het heeft over de gekruisigde die om vanwege hun zonde aan het kruis is gehangen, wat gebeurt er dan? Die profetie van Zacharia gaat in vervulling. Zij hebben op hem gezien, dus zij de stoken hebben. Ze zijn bedroefd geworden. Bedroefd over hun zonde. Dat teken gaat functioneren. Niet alleen zijn handen, dat hij werkelijk is opgestaan, maar ook zijn zij tot een getuigenis dat hij overwonnen heeft. En dat nu de Geest gaat werken om die droefheid tot stand te brengen. Zo laat Johannes deze zij terugkomen. Om te laten zien dat hij werkelijk overwonnen heeft. En dat ze op hem zullen zien. Zijn komst brengt dus niet alleen het nieuwe leven met zich mee. Maar het laat ook zien wat er nodig is om bij hem te horen. Ze zullen zien op wie ze de stoken hebben. En dat zal een droefheid tot stand brengen in ons. Als wij zien welke zonden het waren die hem hebben gehangen. Christus is gekomen om de profetie te vervullen, om zijn belofte te vervullen vanuit de Pascha. En nu hij zelf is gekomen en zichzelf openbaart, nu gaat hij ook de zegeningen uitdelen die door het kruis tot stand zijn gebracht. 2 zegeningen, de belofte van zijn blijdschap en straks in punt 3 de belofte van zijn vrede. Er staat in de tekst, de discipelen werden verblijd toen zij de Here zagen. Wat een ervaring moet het voor hun geweest zijn. Zij werden verblijd. 1 zo'n zinnetje. Gaan we even bij stilstaan. Wat had de Heer Jezus gezegd in de paaszaal? Johannes 16 kunnen we het lezen. Dat zij bedroefd zullen worden. Met een droefheid die de Heer Jezus vergelijkt met een barende vrouw. De pijn en de droefheid die bij de geboorte van het eerste kind komt, dat is een droefheid die intens is. En dat is ook wat de discipelen zullen meemaken. Het heeft de Heer zelf beloofd. En hoe kwam dat? Hoe komt het dat zij bedroefd zullen worden? Die droefheid die bij de discipelen is gekomen en die verwarring na het kruis, die is gekomen omdat het voor hen een doodlopende weg was. Weet u waarom, gemeente? Kijk, wij staan achter Pasen. Het is voor ons moeilijk om in te komen in wat de discipelen hebben meegemaakt. Maar wat de discipelen meegemaakt hebben is dit. Zij kennen de profetie vanuit het Oude Testament. Degene die aan het kruis hangt is van God vervloekt. Als je aan het kruis hangt is dat het bewijs dat God je heeft verlaten. Als er 1 bewijs was waarop de Heer Jezus niet de Messias was, dan was het wel het kruis, want dat was van God vervloekt. Dat betekende voor hen daadwerkelijk het einde van hun verwachting van de Verlosser. Alles konden ze verdragen. Ze waren zelfs bereid om al strijdende te sterven. Want dan was er nog hoop geweest om als een martelaar te sterven. Maar het kruis was het bewijs dat hij van God verlaten was. Het bewijs dat hij de Verlosser dus niet was. Dus toch niet. Ze hebben het misgehad. Hij was de Verlosser niet. Dat heeft die droefheid en die verwarring veroorzaakt bij hen. Hij was de Verlosser niet. Begrijpt u het, gemeente? Ze hadden alle wegen kunnen ervaren en aanvaarden. Maar niet de weg van het kruis, want dat was een door God vervloekte weg. En daarom was hun droefheid zo intens geweest. Als hier dan staat dat hun droefheid veranderd is in blijdschap, zijn zij het gaan begrijpen. Uiteindelijk blijkt die man niet de van God vervloekte te zijn, maar hij is door God rechtvaardig gesproken. God die eerst gezegd heeft aan het kruis hang te vervloekte, zegt nu tegen zijn discipelen, mijn zoon is niet de vervloekte, maar het is werkelijk de verlosser. Hij blijkt toch een waarheid gesproken te hebben en geen leugenaar te zijn. Alles keert ineens om, het hele perspectief wordt veranderd. En daarom is Christus gekomen ook bij hen, om dat te veranderen bij hen. Maar met dat wij letten op deze discipelen, dat zij verblijd waren, dat het hele perspectief voor hen verandert. Daarin moeten we niet zozeer letten op de emotie van de discipelen, die verandering, maar op de belofte die Christus heeft gegeven. Hij heeft gezegd in Johannes 16 over die droefheid, heeft hij ook dit gezegd, ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap wegnemen. Het gaat hier niet zozeer om de ervaring van de discipelen, maar dat Christus heeft gezegd, jullie zullen verblijd zijn en ik kom terug om die blijdschap te geven. Het is een gave van Christus die hier zichtbaar wordt in de discipelen. En zoals die blijdschap toen bij de discipelen ontstond, omdat ze het juiste zicht kregen op het kruis, en omdat ze Christus nu in een nieuwe hoedanigheid leren kennen, zo mag dat ook voor ons de verwachting hebben. Dat als Christus komt in ons leven, zal er blijdschap komen. Want dat is het werk van de geest. Het is de vrucht van de geest. Welke vrucht? Liefde, blijdschap, vrede. Die drie dingen waar het hier over gaat, die komen door de geest weer terug. En met die verwachting moeten wij dus luisteren. Dat ook wij gaan delen in de blijdschap van Christus, die hij door zijn dood tot stand heeft gebracht. We hebben het net gehad over die droefheid, hè? Ze zullen op hem zien die zij doorstoken hebben. En nu hebben we het over blijdschap. Kenmerk van het christen zijn is droefheid. Maar ik denk dat er wel eens te veel daarbij gestopt wordt. Hoe kun je christen herkennen? Omdat ze bedroefd zijn over hun zonde, ja. Maar dat kan en dat mag niet het enige zijn. Hier zegt Christus, ik vervul mijn belofte en ik zal u blijdschap schenken. Waaraan zullen zij herkend worden? Aan blijdschap. Blijdschap is een wezenlijk kenmerk van het christen zijn. Hier is het een belofte die Christus in vervulling laat gaan. En als het een belofte bij de discipelen is, moeten wij ook zo die belofte ter hand nemen. Dat ook wij die blijdschap gaan kennen in ons leven. De blijdschap. Omdat we Christus zijn gaan zien aan het kruis. En omdat we zijn gaan zien wat hij tot stand heeft gebracht. Daar moeten wij en daar mogen wij naar staan, gemeente. Om in die blijdschap te gaan leven. Weet u waarom dat noodzakelijk is, blijdschap? Er zijn twee redenen waarom blijdschap belangrijk is in het christenleven. Als eerste is blijdschap een kracht, zodat je met verwachting leeft. Wat maakt je vaak moedeloos, verdriet? Het ontbreken van blijdschap en dat veroorzaakt ook dat je geen verwachting hebt. En dat je niet vooruitziet. Moedeloosheid neemt je blijdschap weg en het maakt je krachteloos. Waarom is blijdschap nodig? Om met kracht hem te verwachten en uit te zien naar de dag dat hij komt. En zo ook met verwachting in het leven te staan. En Nehemia die zegt dat al in het Oude Testament. Want de blijdschap van de Heere, dat zal uw kracht zijn. Dat is de eerste functie van blijdschap. En dat werkt ook uit dat wij door die blijdschap heen gaan verlangen naar dat nieuwe leven. Om dat te zien in ons leven. Een hartelijke vreugde in God. He, de opstanding van de nieuwe mens. En er is nog een tweede reden waarom die blijdschap zo belangrijk is in het christenleven. Blijdschap is het getuigenis voor de wereld. Als de Heer Jezus hen straks uitzendt en hij zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. He, dat ziet niet zozeer op dat zij een opdracht krijgen om iets te doen. Maar dat is de opdracht om in dit getuigenis de wereld in te gaan. Wij hebben Christus ontmoet. We hebben hem werkelijk gezien. En in die kracht van de blijdschap zijn ze het gaan vertellen. En dat is de werving geworden voor Gods gemeente. Dat is de tweede functie van blijdschap. Het getuigenis voor de wereld. En als we dat zien, dan gaan we ook begrijpen waarom blijdschap in het Nieuwe Testament zo vaak naar voren komt. Dat Paulus zo keer op keer over blijdschap spreekt. Het hele Nieuwe Testament staat er al vol van. Verblijd u te alle tijden, zegt hij in de Filippenzenbrief. Maar zegt u, is dat niet een beetje te hoog, te ver gegrepen? Grijpen we niet te veel vooruit op dat nieuwe leven wat straks wacht? Dat brengt toch een kramp teweeg als we het hebben over blijdschap en we moeten maar blij zijn. Want het is een opdracht. We moeten goed verstaan, gemeente, wat Bijbelse blijdschap is. Blijdschap in het Nieuwe Testament staat heel dicht bij het woord genade. Het heeft dezelfde grondbetekenis. Blijdschap, chara, en genade, charis, hoort dicht bij elkaar. Het heeft dezelfde bron. Wat is Bijbelse blijdschap? Dat is dat we achter alle dingen Gods genade gaan zien. Achter alle moeite van dit leven Gods genade gaan opmerken. Een eenvoudig voorbeeld wil ik dat duidelijk maken, ook voor de kinderen. Er was een blind meisje. En toen ze haar nou vroegen dat ze blind was, dan gaf ze een uitleg over haar blindheid. Zij zei, het is nou net als een vader die zijn hand op de ogen van een kind legt en het kind meeneemt. En dan heeft hij iets gemaakt voor dat kind en dan haalt hij zijn handen weg. En wat gebeurt er dan? Dan is dat kind verrast. Wat heeft u voor mij gedaan? Nou, zegt dat blinde meisje, zo is het ook met mij. God heeft zijn handen op mijn ogen gelegd. En straks, als ik in eerlijkheid zal zijn, dan trekt hij zijn handen weg. En dan zal ik God zien en hem aanschouwen en zien hoe mooi hij is. Zo legde dat kind haar eigen blindheid uit. Als wij nou zo die blijdschap mogen verstaan, dat we achter alle dingen Gods hand gaan zien en dat hij straks zijn hand voor ons wegtrekt, dan mogen we nu al verblijd gaan zijn. Als we achter alle dingen Gods genade gaan opmerken. Dat is blijdschap. Blijdschap staat dus niet in contrast met droefheid. Nee, door alle droefheid heen kunnen wij verblijd zijn, omdat we het vertrouwen op God zijn gaan stellen. En daarom zegt Paulus, verblijd u te alle tijden in de Here. En dat zegt hij als hij in de gevangenis zit. En schrijft aan de Filippenzen. Dat is het geheim van Paulus, van deze blijdschap. En misschien zegt u, als die blijdschap nou zo belangrijk is, hoe kom ik daar dan aan? Want de praktijk van alle dag in mijn leven is vaak tegenovergestelde. Moet ik nou proberen blij te worden? Als het een belofte is en het is ook een opdracht om verblijd te zijn zoals Paulus dat zegt, hoe moet dat dan? Gemeente, dit, hè. We hebben het over de paaszaal dat de belofte gegeven is. We hebben het over de verschijning dat die in vervulling gaat. Wat zit daartussen? Het gebed van de Heer Jezus, het hogepriesterlijke gebed. En wat zegt hij daarin? Als hij spreekt tot zijn vader, dan zegt hij, nu kom ik naar u toe, vader, en ik spreek dit in de wereld. Wat? Waarom? Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Christus bidt op de vader, opdat die blijdschap vervuld worden. Die blijdschap is niet iets wat wij tot stand gaan brengen, gemeente. Het ligt opgesloten in de voorbeden van Christus. Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij is nu voor het aangezicht van de Vader. En dit hogepriesterlijk gebed gaat nu door. Opdat zijn blijdschap in ons zichtbaar gaat worden. Dat schept toch verwachtingen, gemeente. Dat is niet iets wat in ons tot stand komt omdat we blij gaan worden. Maar dat is iets wat zal gebeuren wanneer onze ogen op het kruis geslagen zijn. En wij gaan zien wat daar gebeurd is. Hij heeft alles voor mij gedaan. En als ik kom en ik laat mijn tekenen aan u zien dat ik alles volbracht heb, zal dat een blijdschap teweeg brengen. Hoe worden wij verblijd, gemeente? Dicht bij Christus blijven. En veel op hem zien. En veel zijn zegeningen gaan bestuderen, die hij hier aan zijn discipelen gaf. Maar ons voorhoudt, opdat we in die verwachtingen gaan leven. Dat gaat niet voorbij aan de droefheid. Maar in die droefheid wil hij uw kracht geven en die blijdschap. Ga dan tot hem en sla uw oog in het geloof op Christus. En dan die derde belofte die hij gaat vervullen. De belofte van zijn vrede. Die gaat hij als derde vervullen. Hij zegt in vers 21, dan zegt de Heer Jezus, vrede zij uw lieden. Opnieuw dus een groet, zouden we zeggen. Hij heeft toch al gegroet. Waarom doet hij het de tweede keer? En dat doen jullie toch ook niet, kinderen, als je aan tafel zit. En je hebt iemand gegroet. En even later zegt zo'n persoon weer tegen je. Die gaat je alweer groeten. Dat is toch vreemd, dat doe je toch niet. Als iemand binnenkomt, dan groet je hem toch één keer. En pas weer als die weggaat. En nou doet de Heer Jezus het voor de tweede keer. En dan zegt hij weer, vrede zij uw lieden. Weet jullie hoe het zit, kinderen? Hij groet hier niet voor de tweede keer. Maar hij geeft het nu. De eerste keer zegt hij, vrede zij uw lieden, en is het een groet. Maar de tweede keer is het een belofte die hij vult. En hij zegt, vrede zij uw lieden, ik schenk jullie vrede. Hij geeft het dus. Hij komt hier bij de discipelen om iets te gaan geven aan hen. Dat is wat er hier gebeurt. En dat wordt nog duidelijker als we even weer teruggaan naar de belofte die in vervulling gaat uit Johannes 14, nu het 27e vers. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Geef ik hem u. Hier zien we het terug. Vrede laat ik u. Ik laat u vrede na. Hij groet hen. En dan zegt hij erachteraan, mijn vrede geef ik u. Ook voor de tweede keer. En ook dit laat voor de tweede keer zien. Ik heb een erfenis die ik jullie nalaat. En nou komt u dus bij hen terug in deze ruimte. En nou zegt hij, vrede zij uw lieden. Vrede zij uw lieden, ik geef het u. Dat komt hij dus hier doen. Het is als het ware alsof hij het testament openmaakt. Hè? Vrede laat ik u, dat herinnert ons aan een testament. En zo bedoelt Christus het ook. In de paaszaal heeft hij zijn testament duidelijk gemaakt. Wat laat ik jullie na? Mijn vrede. Hij maakt ook duidelijk aan wie die het nalaat. Dat zijn zijn discipelen. En wat moet er bij een testament gebeuren voordat het in werking treedt? Voordat het testament opengemaakt mag worden? Dan moet eerst de dood van het testamentmaker tussenkomen. Christus is aan het kruis gegaan, opdat zijn testament open zou kunnen gaan. Wat gebeurt er als een testament open gaat? Dan wordt er een notaris bijgehaald, een uitvoerder van dat testament, om dat vervolgens ook dan uit te kunnen gaan delen. Hier hoeven de discipelen niet naar de notaris. Nee, hij komt zelf, Christus. Hij is opgestaan om vervolgens de zegeningen van zijn erfenis nu aan de discipelen mee te gaan delen. Ziet u, dat gebeurt er nu in deze tekst. Dan zien we de reden van zijn komst. Ik ben eerst zelf gekomen, daar ligt alles in. Maar nu neem ik ook alle zegeningen mee en die ga ik aan jullie uitdelen. De zegeningen van het kruis. De vrede met God. Die deelt hij hier uit. De catechismus zegt het ook zo mooi. Wat is de reden dat Christus is opgestaan? Wat is ons nut? Dat hij de gerechtigheid die hij door zijn dood tot stand heeft gebracht aan zijn kinderen kon meedelen. En dat zien we dus gebeuren in deze komst en deze verschijning aan de discipelen. Vrede, dat deelt hij hieruit. De discipelen hoeven het niet op te zoeken, die vrede. Die hoeven het niet zelf tot stand te brengen. Christus komt het hier zelf geven. En als hij komt, dan brengt hij dus de vrede mee die hij door zijn dood tot stand heeft gebracht. Wat is die vrede? Over welke vrede gaat het hier? Als het gaat hier over de vrede, dan is dat hetzelfde woord shalom wat we net hebben gehoord. Van die groet. Maar dan in de meest diepe zin van haar betekenis. Shalom. Het woord shalom, zoals we net al zeiden, is niet zozeer een innerlijke rust waar het in de eerste plaats om gaat. Maar het is een harmonie die ontstaat. Een volmaakte harmonie. Wat ons doet denken aan de schepping. Toen alles in harmonie was en in rust. Als wij denken over het woord vrede, dan hebben we het over de afwezigheid van oorlog. En dat zit er ook in dit woord, maar het gaat veel dieper. Het is niet alleen de afwezigheid van oorlog, want de afwezigheid van oorlog kan nog onrust teweeg brengen. Dat kan nog twist met zich meebrengen. Dat kan er nog allemaal steeds zijn, terwijl er geen oorlog is. Maar dit woord vrede is dat positieve woord wat duidt op die harmonie en die rust die er ontstaat. Christus zegt, de nieuwe schepping is met mij begonnen. Dat is in mijn lichaam al te zien. Maar die nieuwe schepping, die ga ik ook uitdelen. En dat is vrede. En als wij even letten dat Christus hier het over vrede, hij heeft het hier niet zozeer over verzoening. Wat er door zijn kruis tot stand is gebracht. Dat God en mens met elkaar verzoend worden. Hij heeft het ook niet zozeer over verlossing, dat we bevrijd worden uit het kwaad. Weggehaald uit het kwaad. Hij gebruikt het woord vrede, daar zit alles in. Daar zit verzoening in, daar zit die verlossing in. Maar waarom gebruikt hij dat woord vrede? Omdat dat de uiteindelijke uitkomst is van heel zijn werk. Wat al het andere insluit. Hij zegt, waar gaan jullie straks delen in die nieuwe schepping? In de volle harmonie en rust met God. En dat gaat hij hier uitdelen. Daar heeft hij het over. En als we dan even nog letten op die woorden vanuit Johannes 14, vers 27, dan zegt hij, mijn vrede geef ik u. En dat gaat zelfs nog een stapje verder. Hij zegt, mijn vrede, waarin ik wandelde, terwijl ik in het midden was van jullie, en vol van lijden en van aanvechting was, wandelde ik in vrede met God, in liefde met God, en in gemeenschap met God. En in een volkomen harmonie die nooit de rust van mijn ziel heeft verstoord. En daar betrek ik jullie nu bij. Die vrede van mijn hart, die ga ik aan jullie geven. Opdat jullie in mij vrede hebben. Dat deelt hij hier dus uit. Ziet u, gemeente, als we zo'n paar dingen daarvan zeggen, hoe diep dit woord van vrede is. En het zou te veel werk vragen om het nu uit te putten, wat die vrede inhoudt. Als alleen dat woord vrede al meer dan 200 keer voorkomt in de Bijbel, wat is dit een belangrijk woord om te onderzoeken. Maar ik wil er één ding nog van zeggen. Dat is dit. Als wij het over vrede hebben, dan is dat vaak een gevoel van vrede wat we in ons ervaren. Daar begint het bij. En als wij stabiel zijn, als wij het goed hebben, dan denken we over de vrede na die we aan onze naasten geven. En de Bijbelse vrede begint helemaal aan de andere kant. Het is niet een gevoel van binnen, het is de harmonie met God. De verhouding met God wordt hersteld. Door het kruis, door de Christus opstanding, is er vrede gekomen tussen God en mens. En in die harmonie gaat hij ons laten delen. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Het is niet een gevoel wat als eerste in u tot stand komt, maar het is iets wat u toegezegd wordt. Wat u ontvangt als u in geloof op Christus ziet. Wij dan door het geloof op Christus ziende ontvangen op datzelfde moment ook die vrede met God. Terwijl u misschien het tegenovergestelde kan ervaren van onrust en verwarring. Maar Christus getuigt tegen u dat u vrede ontvangt. Ziet u dat die vrede niet eerst iets is wat in ons gemoed ligt, wat in ons gevoel ligt. Maar wat in onze kennis ligt, waar het woord over getuigt. U ontvangt vrede. En daarom is het dan ook nodig om die vrede die Christus deelt te onderzoeken en uit te pakken. Te ontvouwen. En zoals Christus nu in deze paaszaal zijn, of deze zaal bij zijn discipelen komt. En het aan hen meedeelt. Met diezelfde zekerheid dat hij hen die vrede geeft. Mogen wij weten. Dat een ieder die op Christus ziet. ook door de Geest nu de gave van deze vrede ontvangt. Dat is toch herkenbaar? Als er onrust is in ons hart en onvrede en twist. Als Christus komt in uw leven, dan gaat Hij de zaken op orde brengen. Dan gaat Hij rust tot stand brengen in uw zielenleven. Dan gaat Hij rust tot stand brengen in uw geweten. Dat is wat Christus door zijn Geest toch doet. En dan ontstaat er ook uit dat u gaat vrede zoeken met uw naaste, in uw gezin, in alle verbanden die u heeft. Dit wordt u voorgehouden, gemeente, dat als Jezus zijn belofte gaat vervullen van vrede, wij ook mogen gaan staan naar deze vrede. Opdat het beginsel van dat nieuwe leven wat straks ten volle gezien mag worden, ook in ons gedragen mag worden. En dat wij die vrede kennen. En als we er nou niet op zien. Als deze belofte zou worden voorgehouden, gemeente, dan is dat tot aansporing om die belofte te ontvangen. Maar het is ook tot een getuigenis dat als wij de tijd niet waarnemen die ons gegeven is, dat er dan ook iets anders staat te gebeuren. En tegen die ontzagwekkende achtergrond moeten wij het evangelie wel plaatsen. Dat het hier vanmiddag niet vrijblijvend is om over deze gaven en over Christus na te denken. Hier in de zaal laat Hij zijn tekenen zien van zijn handen en zijn zij. En Johannes zegt, die zijsteek, die komt terug. Weet u wanneer? Als Hij zal staan op de wolken van de hemel en alle geslachten van de aarde Hem zullen zien, dan zullen zij zien die zij doorstoken hebben. En dan zullen alle geslachten van de aarde rouw klagen. En dan komen we weer even terug bij die zij, die Christus hier aan zijn discipelen toont. Tot bemoediging. Tot een getuigenis dat het tijdperk van de Geest is aangebroken. En dat ze zullen rouwklagen, maar een rouwklagen zal in blijdschap veranderen. Maar Johannes zegt, die zij, die komt terug als Hij komt op de wolken van de hemel. En dat iedereen Hem zal aanschouwen. En gemeente, dan is het anders. Want dan zullen we ook rouwklagen, maar die rouwklagen gaat niet meer veranderd worden in blijdschap. Ziet u de ernst van het evangelie? Ziet u waar Johannes naartoe wil? Dat als het in de evangelie ontvouwt tot wie Christus is, dat u die tijd waarneemt en de dag van uw bekering niet uitstelt. Maar als Hij zo nu vanmiddag onder ons gekomen is, om zichzelf te tonen in zijn tekenen van handen en zijn zij, dan is dat opdat u nu bedroefd zult worden over uw zonde. Dat is de uitkomst van Pasen. Maar ook dat die droefheid zal veranderd worden in blijdschap. Opdat u zich zult verheugen in Hem en die vrede leert kennen. Dat is zijn doel waarmee Hij dit schrijft. En dat is ook de ernst waarmee vanmiddag de boodschap tot ons komt. Opdat wij deze boodschap ter harte nemen. Om dan ook, als wij de gave van Christus mogen ontvangen. Hier nu al in dat nieuwe leven met Christus gaan delen. Dat we met Hem zijn opgewekt. En met Hem zijn gezet in de hemel. En een vrede en een vreugde leren kennen. Die alle verstand te boven gaat. De vrede van onze Heer Jezus Christus. Wat er dan ook is aan bezorgdheid, gemeente en verwarring. Wees dan niet bezorgd in geen ding. Want de God van de vrede zelf zal uw harten en zinnen bewaren in Jezus Christus. Het gaat ons verstand te boven. Maar weet dan dat in alle ontroering Hij bij u zal zijn om die vrede uit te werken. Net als bij dat gezin uit Syrië, wat gevlucht was. Hun dorp was platgebrand en ze hadden niets meer. Ze konden geen fotoboeken meer meenemen of enige bezittingen, als alleen de kleren die ze aan hadden. En wat zeiden zij zelf? Wat was hun eigen getuigenis? En dat trof mij. Ze zeiden, ze hebben ons alles afgenomen, maar onze vreugde in de Here kunnen zij nooit afnemen. Begrijpt u, deze vrede is een vrede die de wereld niet kent, maar is de vrucht van het werk van Christus, door zijn geest. Zo heeft Christus dan deze dingen tot uw gemeente gesproken, opdat u vrede in hem hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ga dan heen in deze vrede en blijdschap. Amen. Laten wij in geloof zingen, gemeente, uit Psalm 37, het zesde vers, waar opnieuw dat perspectief wordt gegeven over die vrede en die blijdschap. Het zachtmoedig volk zal eens die volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd, een ervende aard, hoe ook de boos en vrede op de onschuld loer, de tanden kners van spijt. Psalm 37, vers 6. Laten wij de Heere danken en bidden. Trouwe Heer in de hemel. U heeft ons beloofd dat uw geest zal komen en uit zal werken wat Christus heeft gezegd en gedaan. En bij deze verschijning aan de discipelen hebben we gezien hoe Christus daadwerkelijk komt en vervolgens ook zijn gaven uitdeelt. De gaven van blijdschap en de gaven van vrede. En hebben wij dit gezien, Heer, opdat wij in diezelfde verwachtingen uit mogen gezien naar Christus. Opdat wij delen in hem, een gemeenschap hebben met hem. En gaan delen in zijn blijdschap en gaan delen in zijn vrede. Wij bidden, Heere, dat deze beloften biddend ontvangen zullen worden. En door de kracht van de overdenking en in het gebed, gewerkt door uw geest, ook zijn uitwerking mag hebben in de gemeente. Dat wij niet beginnen, Heere, bij datgene wat wij zelf ervaren. Of hoe ons leven op dit moment ook is. Maar dat wij beginnen bij Christus om op hem te zien. Want daar ligt ons gehele behoud. En opdat wij op hem ziende en het geloof hebbende in zijn naam ook het leven zullen ontvangen en hierin delen. Geef dat ook voor de kinderen, Heere, zo zal zijn. Opdat zij van jongs af aan die liefde in hun hart kennen, dat ze de Heer Jezus kennen. Geef het bij de opgroeiende jeugd. Te midden van een wereld, Heere, die aan hen trekt en die zegt, hier vind je vrede. En hier vind je blijdschap. Maar het is er niet. En als wij daar blijdschap vinden, Heere, dan is dat omdat we blind zijn voor werkelijke blijdschap. En voor werkelijke vrede. En wij bidden, Heere, dat het tot bemoediging mag zijn van al degenen die die blijdschap in zichzelf niet vinden en die vrede niet hebben. Maar juist hierin mogen zien wat u wil ontvouwen voor degenen die op u hopen. Leer ons dan dicht bij dit woord te blijven om te zien dat het uw gave is die u uitwerkt. Dank, Heere, dat u zo deze woorden vanmiddag wilde geven. En dat u de kracht gaf om te spreken. Wilt u met ons meegaan, Heere? En geven dat dit tot een getuigenis van de wereld om ons heen zal zijn. Niet omdat wij volmaakt zijn. Niet omdat wij voorbij gaan aan het lijden en de droefheid. Maar omdat wij aan de wereld die boodschap hebben. Te midden van deze wereld hebben wij een blijdschap. Waarin we verlangen dat jij ook gaat delen. Laat ons hart dan vervuld zijn met het verlangen, Heer, om deze boodschap uit te dragen. Al voelen we ons vaak zo klein. Maar laat ons leven zo het getuigenis zijn voor de wereld. Dat bidden we ook voor het werk van Transworld Radio. Die zo die boodschap uit mogen dragen in gebieden waarin geen evangelisten en predikers zijn. Zegen dit werk, Heere. We zegen ook het getuigenis wat uitgaat in Israël. Uw volk. Het volk die deze belofte als eerste hebben ontvangen. En het wacht nog steeds op vervulling. En we zien uit, Heere, naar de vrede van Jeruzalem. Zegen uw volk, Heere. Want u heeft er nog een vrede voor weggelegd. En als dat zal aanbreken, wat zal er dan een zegen voor de volkeren ontstaan? Heere, gedenk uw volk. Het volk van uw liefde. Uw eerstgeborene Israël. Maak uw belofte spoedig waar. Wij zien daarnaar uit, Heere. En wij bidden en danken u dit alles. In Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot zingen, gemeente, opnieuw van die vrede. En de uitwerking van die vrede in ons huis. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij. Psalm 122, het derde vers tot slot. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.